Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 5 ben ik in 1998 beland. Ik schreef als een malle in dat jaar, want er gebeurde heel veel. En ook in het dagboek van 1998 ben ik in alles onwijs eerlijk. In aflevering 62 beken ik dat ik emotioneel was bij mijn musical van groep 8. Legt Kees Gerritsen op mijn vaders verjaardag uit wat de slippermethode is, en is mama een beetje in paniek. Marc Dutroux is ontsnapt. April 1998, zaterdag, 11 uur 35. Mevrouw Terlinge van Geschiedenis gaf me gisteren een 6,8 voor mijn her, een mondeling over het Midden-Oosten. Dat viel mee, zowel van mijn kennis over het Midden-Oosten als van haar als persoon. Nu sta ik ook voor geschiedenis net aan een 7 en heb ik in totaal 6 magere 7's en 2 dikke 6'en. Ik hoef bijna niks meer te doen voor dat eindexamen. Ik was erg benieuwd hoe mijn hergeschiedenis zou gaan. Ik heb een hersenschudding gehad. Ik ben wel eens bang dat door die klap op mijn hoofd mijn IQ naar de klote is. Maar die 6,8 voor mijn mondeling bewijst dat dat wel meevalt. Van een hersenschudding word je dus niet meteen debiel. 'S Avonds hadden we het laatste schoolfeest ooit. We dansten en dronken veel. Bij de wc's hoorde ik dat Felix en Milou uit elkaar waren. Ik ging dat checken bij Bjorn, mijn redder. Hij zei dat het inderdaad net uit was tussen die twee. Ik keek naar de dansvloer. Daar stonden Felix en Milou gewoon te slowen. Ze zijn dus waarschijnlijk als vrienden uit elkaar gegaan. Terwijl ik naar hen keek, sloeg Marleen van achteren haar armen om mij heen en vroeg waar ik had uitgehangen. Ze wilde met me slowen. Dat wilde ik natuurlijk ook heus wel, maar er werd op dat moment gesloot op My Heart Will Go On. Dus dat ging niet. Ik zei dat we konden slowen na de panfluitverkrachting van Celine Dion. Marleen zei, oké. Ze liep weg en trok Dion de dansvloer op. Hey, ik zie nu pas dat Dion's voornaam Celine's achternaam is, Dion. Best kut voor hem. Mede dankzij mij zijn Marleen en Dion goed bevriend. Dus ze sloden als vrienden. Na Celine's gejengel kwam er iets van dance en gingen Marleen en Dion uit elkaar. Ik zag dat hij haar een klap op haar kont gaf. Ook dat was vriendschappelijk. Na het schoolfeest fietsten we met een grote groep naar het huis van Floor. Haar ouders waren er niet, dus we konden daar nog even door. Onderweg was iedereen keihard aan het lachen en aan het roepen. Iedereen aangeschoten, iedereen blij. Marleen deed ook mee en Dion. Ik zag ze allemaal grote lol hebben, maar ik kon alleen maar denken, dit was het. We hebben ons laatste schoolfeest gehad. Het is voorbij. Op de fiets naar Floor had ik hetzelfde gevoel als bij de afscheidsmusical in groep 8, 7 jaar geleden. Ik had toen maar een klein kutrolletje, omdat de meester waarschijnlijk dacht dat ik niet kon acteren. Een vergissing, denk ik. De musical heette volgens mij We Hebben Geen Idee. Het ging over een club vrienden met een zolder waar ze altijd bij elkaar kwamen, maar die gesloopt moest worden, waardoor die vriendenclub ook kapot ging, zoiets. Ik speelde een van de slopers die de boer kwam vernachelen en zong: staat er soms een huis te veel hier in de stad? Bel de firma van de knal, die gooit het wel plat. Het meisje met de mooiste stem uit onze klas mocht het belangrijkste liedje uit de musical zingen. Nooit meer terug. Ik ken alle woorden nog. Nooit meer terug. We komen nooit meer op de zolder terug. Het is voorbij, de tijd ging eigenlijk wel vlug. Maar over een poosje is de zolder lang en breed vergeten. Alle dingen gaan voorbij, nooit meer terug. Toen zij dat op de musicalavond zong, stond ik tranen weg te slikken achter het podium. Niemand zag dat. Na de musical was iedereen onwijs blij en we kregen limonade en chips. Het kon niet op, maar ook toen dacht ik, ja, dit is allemaal wel voorbij, hè? Een hele basisschooltijd wordt nu afgesloten en jullie doen allemaal alsof het een vrolijke bende is. En van je carpe diem en lang leven lol, maar memento mori, ho maar. Voor de deur van Floors huis bleef ik zitten op mijn fiets. Marleen riep, kom, maar ik wilde echt niet. Marleen ging naar binnen, ik fietste weg. Ik hing over mijn stuur en trapte langzaam. Ik zag een dode eend in het gras bij een sloot. Ik werd daar verdrietig van, stopte even en bleef kijken. Maar de eend was helemaal niet dood. Hij sliep alleen maar. Nu was hij wakker door mij. Ik zei sorry en fietste naar huis. Ho, telefoon. Het was Marleen. Ze vroeg waarom ik niet mee naar Floor ben gegaan. Het was er nog erg gezellig geweest. Er waren veel mensen en er was veel drank van Floors ouders, die ze vandaag nog wel moet aanvullen. En Floors vriend was er ook, DJ Sukkel. En die stond midden in de huiskamer te tongen met een ander wijf. Maar dat was ook oké, want Floor en hij hebben een open relatie. Dat verbaast me niks. Floor is nogal van de vrijheid. Dion had er ook nog met iemand lopen rondtongen. En Marleen zelf had zitten praten met een vriend van DJ die ook ICQ heeft. Dus ze hebben nicknames uitgewisseld. En zo jammer dat ik er niet bij was. Ik werd hier chagrijnig van en zei dat er vast nog wel een orgie kwam waar ik kon aanhaken. Marleen vond mij flauw. Ik zei, memento mori, Marleen. Zij zei, Nederlands, Ronald. Ik zei, laat maar, en vroeg alsof ze vanavond nog langskwam. Mijn vader viert zijn 47e verjaardag. Ze zei dat ze natuurlijk kwam, maar dat ze vanavond eerst ging chatten met wat mensen met wie ze op ICQ had afgesproken. ...19 april 1998, zondag, 13:45. Marleen kwam pas rond middernacht naar paps verjaardag. Door haar gechat op ICQ was ze de tijd een beetje vergeten. Niet zo heel erg, want ik had veel lol met ome Karel en met paps beste vriend, Kees Gerritsen. Ik zat bijna de hele avond tussen hen in. Ome Karel vroeg of ik nog steeds de algemene letters ging studeren. Ik probeerde hem nog maar eens uit te leggen wat algemene letteren betekent, maar hij luisterde half en wilde vervolgens weten of ik na die studie dan schrijver wilde worden. Ja, dat kan, zei ik, maar dat is niet makkelijk volgens mij. Ik ging hem niet vertellen dat ik al eens een boek had geschreven, de Eerste Wereldpoorn nog, maar dat de uitgeverij nooit had gereageerd. Dan moet ik uitleggen wat de uitgeverij is en daar had ik geen zin in. Ome Karel zei dat schrijvers een kutjeugd moeten hebben gehad, anders hebben ze niks om over te schrijven. Heb je eigenlijk een beetje een kutjeugd, Ronald? Vroeg hij. Nou nee, niet echt. Ik ben nooit gepest. Alleen op het voetbalveld ben ik soms uitgescholden voor kleine tering Arnie. Ik ben wel een keer blijven zitten. Oh, en ik heb natuurlijk net nog een brommerongeluk gehad. Maar dat is niet genoeg kutjeugd voor een beetje schrijver. Ik zei dat mijn jeugd eigenlijk veel te goed was. Nou, zei ome Karel, dan wordt het tijd om daar eens wat aan te doen. Ik vroeg waar hij aan dacht. Hij stelde voor om flink drugs te gaan gebruiken en dan niet die slappe hap als wiet, maar harddrugs. Hij zei, cocaïne, heroïne, kijk zelf maar even wat je lekker vindt. Kees Gerritsen zat naast me te lachen om ome Karel en voegde eraan toe dat ik dan ook de bankrekening van mijn vader leeg moest trekken en het liefst wat meiden zwanger moest maken. Ome Karel lachte ook, ja, en sla je moeder, maak er wat van die kutjeugd van je. We lachten alle drie. Ik zei dat dit misschien wel goede non-fictie ging opleveren. Kees Gerritsen en ome Karel keken me aan alsof ik had gezegd dat het bier op was. Non-fictie? Vroeg ome Karel. Je gaat toch niet over godsdienst schrijven? Ik begreep hem niet meteen, toen wel. Ik legde uit dat de non van non-fictie niks met nonnen te maken heeft. Hier staat non voor niet en fictie betekent verzonnen. Dus non-fictie is niet verzonnen. Kees Gerritsen zei ja ja. Ome Karel vond het ingewikkeld allemaal en vroeg aan Kees hoe het bij de brandweer was. Het ging goed bij de brandweer, soms een beetje blussen. En laatst moesten ze een naakte man bevrijden die met handboeien vastzat aan de verwarmingsbuis. Ome Karel lachte hard en zei, wat mensen allemaal doen hè? Hij vertelde dat hij even geleden in de kroeg een arts had gesproken. Die had een keer een man op de eerste hulp gehad die een komkommer in zijn reet had gedouwd. Een hele. Maar die man had de komkommer net wat te ver naar binnen gewerkt en ft, de hele komkommer was zo naar binnen gezogen. Weg komkommer. Komkommer en kwel. Kees Gerritsen zei, lekker laten zitten. Het is groente. Hartstikke gezond. Volgens ome Karel heeft de arts ook echt even overwogen om de komkommer te laten zitten. Hij had die vent namelijk allerlei verslappende verdovingen gegeven, zodat hij de anus goed kon oprekken en de komkommer eruit kon trekken. Maar dat lukte allemaal niet. Kon het kwaad als hij de komkommer liet zitten? Een collega van de arts vond het te link. De groene schil om de komkommer verteert namelijk niet snel. Dus is de arts toch gaan opereren. Hij heeft de buik van de patiënt opengesneden en van bovenaf de komkommer naar de uitgang gemasseerd. Kees Gerritsen wilde weten of de komkommer na de operatie nog heel was. Ome Karel dacht van wel, want de arts heeft de komkommer aan die vent teruggegeven. Dat moet, vertelde de arts, want de komkommer is eigendom van de patiënt. Als hij hem niet had teruggegeven, had de komkommerman het ziekenhuis kunnen aanklagen voor diefstal. Kees Gerritsen zei dat hij nooit meer komkommer ging eten. Ik hou sowieso al niet van komkommer. Over uitgerekte lichaamsdelen gesproken, begon Kees Gerritsen best serieus, kennen jullie de slippermethode? Ik had er nog nooit van gehoord. Niet zo raar, want de slippermethode bleek vooral interessant voor vrouwen die al kinderen hebben gekregen en voor mannen die met die vrouwen naar bed gaan. Zover ben ik nog lang niet. Kees Gerritsen legde uit dat de vagina van vrouwen, nadat ze een of meerdere kinderen hebben gebaard, best ruim kan worden. Hij zei, dat is voor niemand leuk. Maar er is een oplossing, de slippermethode. Je pakt een slipper en slaat met de onderkant zachtjes tegen de vagina. Bij elke pets met de slipper zwelt de vagina iets of trekt die samen of zo, en wordt die voor even weer wat nauwer. Ome Karel deed alsof hij dit erg interessant vond, maar ome Karel heeft helemaal geen kinderen en geen vrouw. Niet veel later kwam Marleen eindelijk binnen. Ze gaf me een zoen op mijn mond. Kees Gerritsen riep meteen, en wij dan? Marleen lachte en zei dat ze niet zoende met oude mannen. Maar ze gaf ze allebei wel gewoon 3 zoenen op de wang. Ome Karel tikte me aan en zei, je lijkt veel te gelukkig met Marleen. Zo krijg je nooit een kutjeugd, Ronald. De schrijfwoorden kun je wel vergeten. Toen iedereen weg was, gingen Marleen en ik naar mijn zolderkamer. Het was al 2:30, maar we deden toch nog wat seks. Even snel, beetje zachtjes en zonder slippers, want we zijn nog jong en kinderloos. April 23, 1998, donderdag, 23:07. Na school ben ik vanmiddag met Marleen naar haar huis gegaan en hebben we vooral zitten ijzerkieuwen. Ook met een meisje uit Maassluis met de nickname Daan is een lul. We chatten wat, waarna zij een foto van zichzelf naar ons stuurde via e-mail. Marleen vroeg wat ik van haar vond. Daan is een lul was erg knap. Dat zei ik ook eerlijk. Marleen vroeg of ik met haar zou zoenen als ik haar in het echt zou tegenkomen. In een café bijvoorbeeld. Ik antwoordde, nee natuurlijk niet, want jij en ik zijn samen. Ze vroeg, maar wat als ik je toestemming zou geven om met haar te zoenen? Ik twijfelde en zei dat ik het dan misschien wel zou doen. Marleen printte de foto van Daan is een lul uit en gaf die aan mij. Ik bewaar hem hier, achter in dit dagboek. We chatten ook nog wat met gasten. Die lieten we niet weten dat Marleen en ik samen achter de computer zaten. Een paar gasten wilden afspreken met Marleen, in het echt. Eentje vroeg of ze vanavond tijd had om te neuken. Marleen lachte daarom en schreef terug dat ze vanavond moest korfballen. Dat is gelul, ze zit helemaal niet op korfbal. Ze zei dat ze het geinig vond om die gasten voor de gek te houden. Het was ook wel grappig. Die jongen schreef dat ze na korfbal het douche maar moest overslaan, dan zou hij haar wel even komen inzepen. Marleen lachte weer en schreef terug dat ze na korfbal altijd met het hele team ging douchen en dat dat te gezellig was om te laten schieten. Die gast zei dat hij hier onwijs geil van werd en dat hij zijn pik er even bij ging pakken. Marleen schreef, is goed hoor, succes, en sloot af. We waren nog geen minuut van internet af of de telefoon ging al over. Marleen gaf hem aan mij. Het was mijn moeder. Ze was boos. Ze zei, waar zit je dan, man? Een domme vraag als je naar Marleen belt en mij aan de telefoon krijgt. Dan zit ik kennelijk bij Marleen. Maar dat zei ik niet. Mama was geïrriteerd en zei dat ze al 5 keer had gebeld, maar dat Marleen de hele tijd in gesprek was en ze vroeg of ik binnen wilde blijven. Hoezo? Vroeg ik. Mama vertelde dat Marc Dutroux was ontsnapt. Marc Dutroux is een kinderverkrachter en kindermoordenaar uit België. Mama zei dat hij nu op de vlucht was en dat niemand wist waar naartoe en ze wilde zeker weten dat ik veilig was. Marc Dutroux is een gevaarlijke gek en natuurlijk de grootste klootzak van België. Maar wij wonen in Nederland en Dutroux valt vooral op tienermeisjes. Niet op nogal oude tienerjongens zoals ik. Dus als ik hem al tegen zou komen, is hij helemaal niet geïnteresseerd in mij. Eerder in Marleen of in mijn zusje. Waar is Vera? Vroeg ik aan mama. Die zit boven huiswerk te maken en Bas is ook thuis. De deuren zijn op slot. Jij blijft binnen bij Marleen. Als papa zo thuis komt van werk, haal ik je op met de auto. Je fiets komt later wel. Nadat we hadden opgehangen, legde ik Marleen uit wat er was. We zouden samen patat eten vanavond, omdat haar ouders laat van werk terugkwamen. Dus ze vroeg of we nog wel naar de snackbar konden. Dat leek me wel, als ze er maar niks over zou zeggen tegen mijn moeder. Na het eten, patat, allebei twee frikandellen en een bakje satésaus, kwam mijn moeder aangereden. Ze belde aan, we deden open, ze was blij om het te zien. Ze stelde voor dat Marleen met ons meeging, anders zat zij alleen thuis. Marleen vond dat gezellig en legde een briefje voor haar ouders neer, dat Marc Dutroux was ontsnapt en dat ze naar mijn huis was. Gelukkig bleek Dutroux al snel weer te zijn opgepakt. Zo kon ik gewoon zelf naar de sporthal fietsen op mama's fiets. Marleen ging mee, achterop. Ze wilde mijn rentrée als zaalvoetballer wel zien. Het was mijn eerste wedstrijd sinds mijn brommerongeluk. We verloren 8-6, maar ik maakte wel twee doelpunten. Ik draag ze allebei op aan Marleen. Na de wedstrijd dronken we nog een biertje met bioslaaf Roy. Hij was heel boos op Marc Dutroux. Hij vond dat de Belgen Dutroux eerst moesten castreren en hem daarna de doodstraf moesten geven. Hij zei, in die volgorde, niet andersom. Toen ik Marleen naar huis bracht, zei ze dat die amanuensis best een aardige vent is, maar ook iemand met extreme opvattingen. Dat vond ik ook. En ik vond het knap hoe Marleen vlot en zonder struikelen amanuensis uitsprak. Alsof het niks is, alsof ze videocamera zei of gitaarhoes. Dit was aflevering 62 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Stuur een mail naar ronaldvenema78@gmail.com of kom naar ronaldvenema.nl, een website. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik een klein beetje gek word van ICQ. Uh-oh.